Radio Swammerdam.
Steeds meer mensen doen aan meditatie of mindfulness vandaag de dag. Uit schattingen van het CBS blijkt bijvoorbeeld dat 16-21% van de Nederlanders wel eens mediteert. Meditatie en mindfulness kan zorgen voor meer ontspanning en rust, minder stress en een betere ademhaling en slaap. En het onderzoek van Harvard blijkt zelfs dat je hersenstructuur verandert door regelmatig te mediteren. Vaak denken we bij meditatie en mindfulness aan mensen die dit op een kantoor, slaapkamer of in een park doen. Maar meditatie wordt ook steeds vaker ingezet voor medische en therapeutische doeleinden. Zo kan op mindfulness gebaseerde therapieën depressieve gevoelens doen afnemen, rust brengen voor mensen met ADHD, stress verminderen bij zwangere vrouwen, dementieklachten doen afnemen, als ook het welzijn bevorderen van mensen met een visuele en verstandelijke beperking. En over die laatste groep gaan wij het vandaag hebben. We roepen de vraag op welke impact mindfulness heeft op het dagelijks leven van mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Goedemorgen beste luisteraar, mijn naam is Roeland Ubel en u luistert naar Radio Swammerdam, het uurtje wetenschap op de zondagochtend. Ook aanwezig is mederedacteur Bart Verplanken. Ja Bart, heb jij wel eens gemediteerd?
Ja, goedemorgen Roeland. Ik heb het wel geprobeerd een tijdje. Om dan gewoon 10 minuten, een kwartier te mediteren en let op je ademhaling, dat soort dingen. Maar het is toch een moeilijke gewoonte om vast te houden, merkte ik. En ook als je niet meteen het effect ervan ziet in jouw leven, is het denk ik ook moeilijker om vast te houden. Dus momenteel doe ik het niet, maar misschien in de toekomst. Misschien wel na deze uitzending weer wel.
We hopen het. We hopen mensen te inspireren om het ook te doen. Tevens is aangeschoven Hannelies Hokke. Werkzaam als psychomotorisch therapeut en zij ondersteunt in onderzoek voor onder meer de academische werkplaats, sociale relaties en gehechtheid, een samenwerkingsverband tussen Partie Meuës, een instelling die zich inzet voor slechtziende en blinde mensen, de VU en Ons Tweede Thuis, een instelling die zich tevens inzet voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Hannelies, welkom.
Dank je.
Hannelies, jij bent een psychomotorisch therapeut. Wat doet een psychomotorisch therapeut zoal?
Ja, jammer hè, die namen, want het is gelijk zo'n woord dat je denkt, oh, wat hoogdravend. Maar een psychomotorisch therapeut werkt met beweging en met het lichaam. Het is eigenlijk een therapie, een meer ervaringsgerichte therapie. Je werkt bijvoorbeeld in een kleine gymzaal of soms ook een grote gymzaal. En helpt mensen, als ik even het een beetje simpel uitleg, luisteren naar hun lichaam. En via oefeningen de klachten die ze hebben te laten afnemen. Bijvoorbeeld heel cliënten die vaak bij mij komen hebben spanningsproblemen. Zijn ineens enorm gespannen. En dan kun je in de zaal oefenen met ga maar met je aandacht naar je lichaam en voel maar waar de spanning oploopt. In plaats van dat de spanning ineens mega groot is, zodat je op ontploffen staat. Dus mensen kunnen dan stap voor stap leren wat meer die signalen van zichzelf te leren herkennen. Dat is één voorbeeld hoor, maar het lichaam en beweging, dat is wel dat zijn de hoofdmoten bij psychomotorische therapie.
En waarom wordt er dan vooral gericht op mensen met een visuele en verstandelijke beperking? Ervaren die spanning het meest? Of is
daar is het heel goed bruikbaar. Dus we hebben 2 psychomotorische therapeuten bij ons afdeling werken. Maar PMT, psychomotorische therapie, zoals het ook wordt afgekort, is op allerlei plekken wordt dat ingezet. Op scholen voor kinderen met een beperking, revalidatie en heel veel in de GGZ. Het is een vaktherapie, net als bijvoorbeeld muziektherapie. En je kunt kijken als je meerdere therapeuten hebt, kijk je wat past bij die cliënt. En wel bij die hulpvraag. Maar het is een vorm van therapie die heel veel wordt op allerlei plekken wordt ingezet. Dus niet alleen bij mensen met een visueel verstandelijke beperking waar ik toevallig werk.
Waarom is dat speciaal voor die mensen met een visueel verstandelijke visuele beperking relevant? Is dat... zij zien hun lichaam niet? Of hoe moet ik dat zien?
Ik werk dan nu bij mensen met een visuele beperking en mensen met een visueel verstandelijke beperking, Bartie Meeus. Daar werk ik als psychomotorisch therapeut. Voor mensen met een visuele beperking, dus slechtziend of blind, die al van jongs af aan die beperking hebben, kun je misschien wel voorstellen dat je een andere relatie met je lichaam krijgt dan als je wel kunt zien. Dus een klein kindje wat gaat kruipen of gaat lopen, gaat anders de wereld in als die kan zien. Een kindje wat slechtziend of blind is, zal zich bijvoorbeeld vaker misschien stoten. Dus binnen de mum zit er ook iets anders rondom het lichaam. Bijvoorbeeld angst. Als je zelf je voorstelt, misschien heb je het wel eens gedaan, blinde mannetje-achtig, hè? Zo'n soort spel. Of een blinddoek op, dan zul je voelen dat je lijf gelijk verkrampt. Dat je je handen voor je uitsteekt om niet je pijn te doen. Dus er is een andere relatie met het lichaam vaak. Niet allemaal. Er zijn ook mensen die blind zijn en die waarvan je denkt, zo, die zijn echt helemaal niet bang om de wereld in te gaan en te rennen en te bewegen. Maar het is wel logisch dat PMT daar een plek heeft. Juist omdat er zoveel spanning alleen al op het lichaam kan zijn.
En is het vooral dan de opsomming als je en een visuele beperking hebt en een verstandelijke beperking, dat je misschien het meeste last hebt van die spanning om ergens tegenaan te lopen, misschien letterlijk en figuurlijk?
Nou, ik blijf altijd heel voorzichtig met het algemeniseren, omdat er zoveel verschillende mensen zijn en die ook allemaal verschillend in hun vel zitten. Maar het is wel zo dat een verstandelijke beperking met nog een beperking erbij, dat is bijna 1 en 1 is 3. Ja, als je een beperking hebt, bijvoorbeeld als je visueel beperking hebt, dan compenseer je met, ik noem maar wat, het gehoor of met de tast. Dus mensen die op straat lopen en een visuele beperking hebben, zullen veel meer nog hun gehoor inzetten dan ik die wel kan zien. Maar als je dan en hebt, dan zijn de compensatiemogelijkheden moeilijker. Als je het hebt over spanning bijvoorbeeld. Mensen met een visuele beperking en een verstandelijke beperking kunnen moeilijker een rondje buiten lopen als ze gespannen zijn. Wat bijvoorbeeld mij wel helpt. Ik doe even een rondje buiten. Sommigen kunnen dat wel, maar anderen hebben daar hulp bij nodig. Nou, dan is een begeleider is druk bezig. Dan kan je niet als je ontploft even een rondje buiten lopen. Ja, vaak ook wel, maar hopelijk is er wel tijd voor. Maar goed, dat is dus al een belemmerend iets. Dus alles wordt wel echt ingewikkelder als je 2 beperkingen hebt. Was dat een beetje wat je vroeg?
Ja, inderdaad. En dan ben je dus op zoek naar therapieën die ze kunnen helpen. En je hebt dan onderzoek gedaan wat de impact is van mindfulness en hoe dat kan helpen. Misschien om het eerst even concreet te maken, waar moet ik aan denken bij mindfulness die wordt ingezet voor deze doelgroep?
Als ik eerst even mindfulness uitleg, want dat is natuurlijk zo'n woord geworden wat iedereen wel kent. En wat ook een beetje een hype is geworden. Hè? Je kunt mindful eten, je kan mindful joggen, je kan alles mindful. En dat is ook zo. Want mindfulness is eigenlijk iets heel natuurlijks. Namelijk dat je met je aandacht erbij bent. Als ik het eenvoudig uitleg. Met je aandacht bij je eigen gevoelens, gedachten, lichaamssignalen. En bij wat er buiten je gebeurt. Dus opmerkzaamheid wordt ook wel een soort vertaling van mindfulness. Wordt wel als vertaling gegeven. Dus het is eigenlijk iets heel natuurlijks normaals. Tegelijkertijd zijn we het een beetje kwijtgeraakt. Wat Bart net zegt, het is heel moeilijk om het vol te houden in een wereld waar die snel gaat. Als ik even terug mag uitweiden over hoe ik bij die mindfulness voor mensen met een visueel verstandelijke beperking terechtkwam. Yeah. Ik heb zelf lang geleden de MBSR gedaan, de Mindfulness Based Stress Reduction, die iedereen in het land kan volgen. Het is een 8-weekse training.
Dat is een opleiding.
Ja, het is meer een soort cursusvorm waar je 1 keer in de week naartoe gaat. En waar mensen bijvoorbeeld met burn-out-achtige klachten naartoe gaan. Maar ook mensen zoals ik die gewoon nieuwsgierig zijn. Hoe zou het zijn als ik weer wat meer stilsta in plaats van doorrace? En die cursus ging ik doen. En ik merkte zelf hoeveel het mij opleverde. In de zin van mindfulness kan ervoor zorgen dat je nou, net iets minder door gevoelens, gedachten wordt meegesleurd. He, dat stilstaan en daar voelen van, oké, ik voel me nu zo. Oh, dan moet ik nu eigenlijk niet doorracen, maar kan ik ook eventjes, nou weet ik veel, koffie in de buitenlucht drinken of zo. Of het helpt je om een keuze te maken in plaats van op de automatische piloot door te denderen. En ik had die training gedaan en dan werkend met mensen die ja toch echt veel, veel moeilijker hebben om te ontspannen. Waarvoor het leven toch echt ook zwaar is. Ik werk dan in Doorn veel. Mensen die wonen daar hebben visueel verstandelijke beperking. En ik dacht gelijk, wat zou hun dat kunnen opleveren? Als dit mij al zoveel oplevert, hoe zou dat voor hun zijn? En ja, dan kom je gelijk op het probleem van dat zoiets als zo'n 8-weekse training, waarbij je uitgenodigd wordt om elke dag 3 kwartier te oefenen. Dus als Bart zegt 10 minuten, als je de MBSR gaat doen, dan is eigenlijk de vraag of je elke dag 3 kwartier oefeningen wil doen. Ja, ik dacht, dat kan ik nooit vragen van de mensen met wie ik werk. Dus hoe moet dat? Ja, het bleef in mijn hoofd zitten en zo zag ik ineens, googlend, dat er onderzoeken waren over kinderen met ADHD en hun ouders die mindfulness kregen. Dacht, oké, als het daar kan, dan moet het bij ons ook kunnen.
Ja.
Want hoe kinderen met ADHD met een zeer korte aandachtspannen, gecombineerd met hun ouders, want dat was ook wat ik gelijk dacht, als ik het zou introduceren bij ons, dan moeten we begeleiders of familie erbij betrekken. Maar in Doorn is dat dan vooral begeleiders, die zijn er elke dag. Dus ik dacht, oké, daar moet ik meer van weten. Dus zo gaandeweg ben ik stap voor stap gaan onderzoeken hoe kunnen we het meenemen naar de mensen met wie ik werk.
Ja, want hoe maak je die vertaalslag? Want inderdaad wat je zegt, van ja, het is lastig om misschien mensen met een beperking 3 kwartier mindfulness te laten doen. Dus hoe pas je dat in voor deze doelgroep om dat te laten werken?
Ja. Dat is een best lastige vraag. Nee, de vraag is niet lastig, maar het antwoord is lastig. Mm-hmm. Je kijkt eerst. De mindfulness was toen nog nieuw. In die tijd van die pilot. Het was niet nieuw, maar in onze wereld was het nieuw. Dus dan zoeken we eerst, wat is er aan literatuur al? Waar is over de hele wereld misschien al ervaring op gedaan met deze, met mindfulness voor mensen met een verstandelijke beperking? Maar ook kijkend, wat heeft mindfulness bij andere groepen al opgeleverd? Andere groepen waar bijvoorbeeld sprake is van depressie, somberheid, angst, veel stress piekeren. In die tijd was daar al wel wat informatie over. Dus andere doelgroepen die mindfulness aangeboden kregen. En daar zag je positieve resultaten. Dus de ene kant literatuur onderzoeken rondom waar is het al gebruikt. Andere, ja, GGZ-achtige settings. En is er al iets bekend over natuurlijk de groep mensen met een verstandelijke beperking. Onderzoek voor mensen met een visueel verstandelijke beperking, dat is helemaal heel schaars. Dus daar is nog steeds maar heel weinig. Daar zijn wij eigenlijk, denk ik, een van de weinige artikelen van ons is een van de artikelen te vinden. Dus eerst wat meer basis over wat is er al bekend. En dat is wel voor mensen met een verstandelijke beperking, moet je alles aanpassen. Je kan niet zomaar iets wat er al is zomaar meenemen. Meestal niet, althans. Dus dan gaan we kijken, wat zijn de, voor zover we dat al weten, werkzame elementen van mindfulness, hè, van zo'n training. Waardoor werkt het? Dat probeer je dan in ieder geval wel mee te nemen. En wat weten we ook al bij mensen met een visueel verstandelijke beperking, wat voor hun belangrijk is? Bijvoorbeeld dat de omgeving meedoet. Omdat, jullie zeiden net ook al van, het is moeilijk om vol te houden. Ja, dat is voor mensen met een verstandelijke beperking nog lastiger. En niet voor allemaal, Want een voordeel is dat, dat bijvoorbeeld als het in een structuur zit, bij niet iedereen, maar ik ken wel een heleboel mensen die het dan in hun structuur hebben. Na het eten, 's avonds doen ze een mindfulness oefening en dan zit het er ook in. Dat is dan de routine en dan kunnen ze dat heel goed volhouden.
Is dat de beste tijdstip? Want ik heb net zoals Bart ook een tijdje geprobeerd te mediteren. Maar ik deed dan altijd in de ochtend. Alleen dan was het altijd een twijfel tussen blijf ik iets langer in mijn bed liggen of ga ik even die 10 minuten mediteren?
Ja, dat zou ik niet zo durven zeggen. Nee, het is niet, er is niet een beste moment. Nee. Voor een aantal mensen met wie ik gewerkt heb, is na het eten 's avonds een goed moment. Omdat dat dan even een rustig moment is voor zichzelf. Dat ze even naar hun kamer gaan. En ook omdat voor een aantal mensen het avondeten. Je moet je voorstellen, mensen wonen op woningen met een heleboel mensen. Eigenlijk, Nou, ik kom ineens door jullie aan het idee van een studentenhuis. Het is niet altijd relaxed.
Nee.
Dus er zijn aan zo'n tafel zitten een heleboel mensen die ook allemaal heel veel te vertellen hebben of er zijn irritaties. En dus na het eten is voor een aantal mensen een prettig moment om dan juist zo'n oefening te doen. Maar er is niet per se een bepaald moment. Het is voor iedereen verschillend.
En je neemt dus ook echt die begeleiders en de familie mee in die mindfulness training. Is dat om ze inderdaad dat handvat te bieden van ja, wat je zei, van sommige mensen kunnen ontspannen door het park te lopen, maar niet iedereen met een beperking kan dat. Is dat dus om ze ja, voor die mindfulness een soort handvat te geven van ja, de familie kan het ook, de begeleiders kunnen het ook?
Wacht even, je bedoelde dat. Kun je hem nog een keer halen?
Nou, omdat ik vind dat een heel interessant gegeven. Dat je dus niet alleen. Dat je ook ja, de familie en de naasten meeneemt in die mindfulness. Wat is daar inderdaad. Ja, wat is daar de insteek?
Er zit een heleboel. Zit een heleboel onder. In eerste instantie, wat ik net zei. Mensen om cliënten heen kunnen helpen oefenen. Dus je helpen herinneren van misschien is het tijd voor een oefening. Van, ik zie dat je een beetje gespannen wordt. Misschien is het tijd voor een oefening. Ook dat, kijk, mindfulness, hoe simpel het misschien ook mag lijken. Er zit een heel verhaal omheen. Dus het is fijn als de mensen die dicht om die cliënt heen staan, weten waar die mee bezig is. En dat ze hem dus ook kunnen helpen. Mindfulness-based stress reduction. Daar is onze training een soort van op gebaseerd. Het gaat dus om leren gaan met stress. En een cliënt kan je zien, een begeleider kan zien dat een cliënt wat gestrest raakt. Misschien al in een heel vroeg stadium. Dat die lichaamssignalen opvangt. Iemand gaat wat meer bewegen of wat mopperen of wat dan ook. En die kan dan helpen om even wat rustiger weer te worden met een oefening door iemand te helpen naar zijn cd-speler, wat heel veel nog gebruikt wordt bij deze doelgroep, of door de oefening zelf even voor te lezen. Dus dat is het ene praktische stuk waar ze kunnen helpen. Wat ook zo is, is dat ze, wat we ook uit onderzoek zagen, eigenlijk een beetje al dat ADHD en oudersverhaal, daar waar omgeving meedoet, dus ook een training volgt, ook zich verdiept in mindfulness voor zichzelf, werkt het dubbel op. Dus die cliënt heeft er profijt bij, maar die begeleider ook, voor zichzelf, om voor zijn eigen hebben. Het werk wat ze doen is soms ook echt stressvol. Werk sowieso, het leven. Er zijn stressmomenten en kunnen dat voor zichzelf net iets makkelijker hanteren. En dan werkt het ook nog eens positief op de relatie. Dus het heeft een heleboel goede kanten om de omgeving mee te nemen.
Is dat eigenlijk standaard om bij therapieën te doen? Dat je de naaste mee laat doen? Bijvoorbeeld ook bij psychomotorische therapie?
Ik zou er heel erg voor zijn om dat veel te doen. Maar het is altijd ook zoeken. Want wil een cliënt dat? Er zijn cliënten die dat toch liever, therapie is ook iets persoonlijks, iets privés, die het voor zichzelf willen, ja, willen houden. Dus dat is één. Als je mensen met een verstandelijke beperking, dan kijk je wel vaak van kunnen we in ieder geval aan de oppervlakte de omgeving op de hoogte houden, zodat ze weten hoe ze iemand kunnen ondersteunen. Want therapie maakt ook wat los en dan moeten anderen ook je iets meer kunnen stutten. Dus ik zou ervoor zijn dat het zoveel mogelijk gebeurt, maar je hebt wel te maken met privacy van cliënten en wat zij zelf ook willen. En dan heb je ook therapieën zoals relatietherapie of systeemtherapie, waarin dat sowieso gebeurt, hè? Dat het geheel meegenomen wordt.
Ik weet niet of dit een goed moment is om een soort demonstratie te doen van hoe zo'n mindfulness therapie er dan uitziet.
Ja, ja? Goed.
Oké.
Okay. Ja, en dan ik zal een oefeningetje doen zoals ik het ook zou doen. Ongeveer. Dat is iedere keer anders. Want ik zit er zelf ook bij en ja, inmiddels ben ik hier wel redelijk weer gekalmeerd, zo achter zo'n grote microfoon. Maar anders dan kan het ook voor mij werken om even.
Je hebt niet van tevoren gemediteerd.
Nee, deze keer niet. Nee. Maar ik doe hem dus zo als ik hem ongeveer zou kunnen doen met een cliënt met een visueel verstandelijke beperking. En wat misschien opvalt, voordat ik begin, is dat het wat. Ja, eenvoudige taal, niet te moeilijk. Zo concreet mogelijk. Dat zijn ook woorden die we veel in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking horen. Dat je niet het hebt over, nou ik noem maar wat, tussen hemel en aarde. Of wat je nogal eens in mindfulness oefening, kun je hele vage termen, voor hun vage termen horen.
Ja, ik ben benieuwd.
Jullie mogen dus lekker gaan zitten, Bart en Roeland.
Ik zit lekker.
Je zit lekker. Okay.
En de luisteraar natuurlijk.
En ja. De luisteraar, heel goed, ja. Je gaat lekker zitten, wat jullie al doen. En je voelt je voeten op de grond. En als je wil, kan je een beetje met je tenen wiebelen. Zo kun je je voeten goed voelen. Je kan, als je wil, je ogen dicht doen. En als je dat niet wil, kijk je een beetje schuin naar beneden. En dan ga je een stukje omhoog. Voel je je benen op de stoel, je zitvlak op de stoel. Je rug tegen de rugleuning. En je kunt je handen op je buik leggen. Misschien kun je daar al een beetje voelen dat het beweegt. Dat je buik beweegt of misschien ietsje hoger je borstkas beweegt. Door de adem. Merk maar even waar je bij jou kunt voelen waar de beweging van de adem zit. Waar je buik of je borstkas mee beweegt. En daar leg je je handen. En dan blijf je letten op je handen, op je buik. En dan merk je hoe ze meebewegen, die handen. Naar buiten, naar binnen. Naar buiten, naar binnen. En dan hoef je helemaal niks te veranderen aan die adem. Die adem die gaat vanzelf. Die weet wat goed is voor je. En die is elk moment een beetje anders. Soms gaat die snel, soms gaat die langzaam. Het is allemaal oké. En als je mijn stem even niet hoort, dan kan je steeds nog bij die adem blijven, bij die handen op je buik. En misschien merk je dan wel dat je soms met je aandacht, dat je soms op iets anders aan het letten bent. Dat je met je, dat je misschien even aan het denken bent. Of dat je iets hoort buiten de deur. En dat is helemaal oké. Dan let je daar even op. En wij mensen, wij denken wat af. Dus dat is heel normaal. Dat je daar even met je aandacht bent. Dat je daarop aan het letten bent. En dan kun je weer terug. Op een vriendelijke manier. Terug naar je handen op je buik. En dan ga je die beweging weer volgen. Naar buiten, naar binnen. En waarschijnlijk merk je dat de gedachten weer voorbij komen, dat je weer aan het denken bent. Heel normaal. Ga je weer terug naar de adem, naar je handen. En dan gaan we langzaam afronden. Dan voel je weer even je voeten op de grond. Je been op de stoel. De rug tegen de rugleuning. En als het oké is, doe je ogen weer open.
Bedankt voor de oefening. Ja, zelf vind ik het ook toch altijd lastig inderdaad om geconcentreerd te blijven.
Ja.
En ik merk op een gegeven moment dat ik dan dingen ga forceren. Dus inderdaad van de ademhaling moet je gewoon laten komen. Maar dan ga ik heel geforceerd, heel bewust ademhalen.
Ja. Ja, heel herkenbaar.
Ja.
Ja. Ja, toen ik begon met mindfulness kreeg ik het soms gewoon een beetje benauwd. Dus dat is van zodra we de focus, dat is een beetje het dubbele. Van zodra je de focus op de adem gaat leggen, gaat die ook een beetje verkrampen.
Ja.
Adem wil gewoon zijn eigen gang gaan. Die wil niet dat je daarop let. Maar het is wel oefenen. Dus dat, dan steeds weer tegen jezelf zeggen, oké, ik hoef hier niks mee. Die adem gaat zijn eigen gang. Ja. Het grappige is dat een aantal dingen die ik zelf merk en om mij heen merk, wat jij nu net zegt, dat mensen met een verstandelijke beperking, ook weer niet allemaal, maar heel veel minder last van hebben. Die laten zich op de een of andere manier nog meer toch door mijn stem leiden. Als ik dan zeg, oh, die adem hoef je niet op te letten, dan is dat een gegeven. Wat ik ook merk als ik werk met mensen zonder verstandelijke beperking, dat hoofd veel meer aan de gang blijft. Dat die toch de boodschappenlijstjes blijven komen. En dat is ook logisch, hè? Dat is gewoon normaal. Dat is ons menselijk brein die dat zo voor ons heeft georganiseerd. Maar mensen met verstandelijke beperking worden heel snel veel meer ontspannen, is mijn ervaring tot nu toe.
Hmm.
Dus dat is heel, heel prettig. Heel prettig voor hun.
Hoe zou dat komen?
Ja, dat weet ik niet zeker. Ja, heel misschien omdat ze al wat vaak gewend zijn dat ze toch wat meer begeleid worden. En misschien is het ook wel een. Juist door de verstandelijke beperking. Dat het brein net iets makkelijker naar die rustmodus kan.
Ik had ook nog een vraag tijdens het mediteren. Want misschien een wat grotere vraag, maar ook wel gerelateerd aan psychomotorische therapie en ook aan mindfulness. Dat we misschien als moderne westerse mens een beetje een afstand hebben gekregen van ons lichaam, van ons. Ja, dat we een soort wandelend brein zijn geworden meer. En niet meer erg connectie voelen met ons lichaam door de dag heen. Dus dat juist misschien daarom psychomotorische therapie juist nu ook heel relevant is.
Ja, ben het helemaal met je eens. Ik denk dat we allemaal heel veel baat zou hebben bij vaker stilstaan en vaker even voelen hoe is het met me. Mindfulness is natuurlijk, je leert het in eerste instantie met 3 kwartier mediteren. En dat zijn de formele oefeningen. Maar in de training zitten ook de informele oefeningen. Dus dat is het. Het mindful zijn tijdens de afwas bijvoorbeeld. Of tijdens het, weet ik veel, in de tuin. Nou, in de tuin, dat is voor mij echt mindfulness. Mm-hmm. Maar dat is voor iedereen anders natuurlijk. Maar tijdens het tandenpoetsen of zo, weet ik het. In ieder geval, dat zijn de praktische, informele oefeningen. Als je dat weer meer in je leven kan introduceren, dat maakt dat je steeds eventjes doorhebt. Hoe is het nu met mij? Wat heb ik nu nodig? Dus ik zou niet zeggen, iedereen heeft psychomotorische therapie nodig. Dat vind ik wel echt als je grote klachten hebt op psychisch vlak bijvoorbeeld. Maar mindfulness of mindful zijn, dat lijkt me wel iets wat we eigenlijk allemaal wel zouden kunnen gebruiken. En dan ieder op zijn eigen manier. Dat hoeft niet via een mindfulness training. Maar dat je wat meer stilstaat en aandacht hebt voor je lichaam. Want voor mij is het lichaam wel een bron van wijsheid. Daar kan je heel veel wijsheid uit halen. En we denken dat we de wijsheid vooral uit ons hoofd halen. Maar ik denk, dat vind ik ook fijne ontwikkelingen. Komen steeds meer... er komt steeds meer aandacht voor het lichaam ook. Dat je daar vanuit heel goed kunt kijken, wat heb ik nu nodig?
Ja. En dat misschien ook niet, volgens mij hoorde ik ook vaak uit recent onderzoek dat dingen in je brein gebeuren niet alleen maar vanuit nergens, maar ook dat er dan iets in je lichaam aan de hand is. Het kan zelfs uit je darmen komen, dat er iets niet goed gaat. En dat er dan ook weer invloed heeft op je mentale gezondheid.
Ja.
Dat soort dingen, dat laat het allemaal weer meer zien dat we niet alleen maar een brein zijn, maar ook ons hele lichaam van groot belang is.
Ja, helemaal mee eens. Er komt steeds meer informatie over hoe alles toch met elkaar verbonden is. En ergens weten we dat natuurlijk wel, maar we zijn zo inderdaad hoofd geworden. En het is een beetje gescheiden van elkaar geraakt. Ik denk dat het mooi is als het weer meer met elkaar verbonden is. Ja.
En zoals Bart in het begin zei, van om het vol te houden, dan wil je graag snel een effect zien. Is dat iets wat je meteen ziet? Zie je meteen die positieve effecten van meer rust, meer zelfbewustzijn? Of heeft dat echt tijd nodig?
Ook dat denk ik dat heel verschillend is. Als ik een workshop geef of ergens een presentatie, doe ik ook heel vaak een oefening. En dan ik denk dat ongeveer een derde zegt, dat is niks voor mij. Ik word er heel onrustig van. En dan zegt een andere helft, zegt, wat fijn en wat heerlijk en wat is je stem fijn. Nou, die zijn dan helemaal al een beetje gedaald. Dus dat is wisselend of je direct iets ziet. Maar tegelijkertijd is natuurlijk ook het... een beetje het ingewikkelde, dat mindfulness niet per se gericht is op ontspanning. Het is niet, je doet niet een oefening om ontspannen te worden. Ja, op de lange termijn hoop je wel dat je manieren vindt om met stress om te gaan. Maar een oefening is meer een oefening in op dit moment hier zijn met alles wat er is. En dat kan ontspanning opleveren, maar dat kan ook bij mij in eerste instantie het gevoel geven. Het lijkt wel de A2. Dat is een drukke snelweg, hè? Het lijkt wel de A2 in mijn hoofd. Dus dan is dat ook echt oefenen. En dat is mindfulness is ook oefenen en blijven oefenen. In elk moment is het weer anders. Dus de effecten... zou ik zo niet durven zeggen dat bij iedereen gelijk positieve effecten heeft. Het is wel zo dat ik, als ik met cliënten met een visueel verstandelijke beperking werk, of alleen een verstandelijke beperking, dan ga ik meestal niet mindfulness uitleggen. Want wat ik jullie net uitlegde, is al best vage taal. Opmerkzaam zijn is al zo'n woord van in het nu zijn. Dat is ook al. Dus dan zeg ik, we hebben een training En die helpt je omgaan met stress. Stress is wel een woord dat mensen kennen. Zullen we gewoon een oefening doen? Dan heb je een beetje een idee wat het is. Dus zo leg ik meestal mindfulness uit. En dan zie ik wel of iemand hoe iemand dat vindt. En dat vraag ik natuurlijk achteraf ook. Wat vond je ervan? En dan kun je wel een klein beetje zien of het iets zou zijn waar mensen, als ze mee gaan oefenen, baat bij ze kunnen hebben.
Het lijkt mij ook een vrij belangrijk aspect van de effectiviteit ervan, dat je er ook echt daadwerkelijk voor open staat.
Ja, ja. Ja, ja, ik denk dat met elke vorm van training en therapie, als je er zelf niet achter staat, nou, dan kun je het wel een beetje shaken. Bij deze groep probeer ik in ieder geval zoveel mogelijk te werken met mensen die het ook willen. En als zij één keer daaraan geproefd hebben en gedacht, oh, dit kan wat voor mij zijn, dan hebben ze ook een beetje idee waar ze ja op zeggen. Want dan ga ik ook een training met ze doen en hun vragen van wat, want dat is de volgende vraag, hoe zie je het zitten om elke dag te oefenen? En dan is dat niet van je krijgt straf als je het niet gedaan hebt, maar wel dat het effect moet je halen uit het oefenen. Dus het is een groot effect als je oefent over langere tijd. Dus daar moet iemand wel ja tegen kunnen zeggen. En dan is ook de vraag daarna, is er een omgeving die stevig is, die hem of haar daarbij kan helpen?
Ja, en je haalt het al een paar keer aan dat jullie pilotstudies hebben gedaan om te kijken of dit werkt bij die doelgroep. Op kleine schaal. En hoe zag dat onderzoek eruit? Hoe pak je dat op om te kijken van oké, werkt dit eigenlijk wel goed voor die groep?
Ik had in mijn... Want ik werk dan bij een afdeling psychotherapie. Dus ik heb behalve mensen met een visueel verstandelijke beperking, had ik mensen met daarbij nog psychische problematiek in behandeling. Dus daar had ik al heel voorzichtig hier en daar een mindfulness oefening gedaan. Had ik al wat ervaring op gedaan. En zoals mijn eerste uitleg over psychomotorische therapie, kun je horen dat daar wel een soort overlap zit. Hè? Het ervaren van je, bijvoorbeeld je lichaamssignalen en daar wat mee kunnen doen. Daarbij stilstaan, het is een beetje vertrouwd gebied was mindfulness wel voor mij als PMT'er. Maar goed, er zit ook een heel stuk bij wat weer anders is. Dus ik ging met mensen oefenen. Daar kijken wat vinden ze ervan. En daar zo stap voor stap een programma opgemaakt. En toen hebben we gezegd, we hebben dit programma. Dan werken er heel veel gedragsdeskundigen. Zijn orthopedagogen veel. Ken jij cliënten waarvan je denkt dat zou kunnen werken voor die persoon? En we hadden een team nodig, want dat was wel gelijk onze wens, dat we een team hadden die ook meededen. Dus toen vonden we een groep, een woning met twee cliënten en een team daaromheen, die dus allemaal meegedaan hebben. Het team apart, kreeg apart training. En de cliënten kregen allebei ook apart een paar maanden individuele mindfulness. Nou, dat is al wel, hoor je gelijk ook een aanpassing, wat je net vroeg, naar onze doelgroep. Mindfulness wordt in de MBSR in groep gegeven. Omdat wij met kwetsbare mensen werkten, hebben we gekozen voor toch 1-op-1 in eerste instantie. Ondanks dat die groep wel een werkzaam element kan zijn. Hè? Dat je voelt van, ik ben niet de enige die last heeft van stress, maar deze hele groep heeft last van stress, bijvoorbeeld. Dat is een heel werkzaam element in therapie. Maar we hebben toch gekozen voor 1-op-1, zodat we goed konden zien hoe is het met die persoon die daar die deze oefeningen krijgt. Hè? En daarop inspelen. Ook omdat mensen zijn allemaal anders. Dus je probeert toch ook een klein beetje te kijken. Oké, deze persoon heeft een licht verstandelijke beperking, maar die kan weer andere dingen dan iemand anders met een licht verstandelijke beperking. Dus je moet steeds wel kijken, hoe zit het bij die persoon? Sluit ik nog wel aan? Als ik deze oefening doe, dan zit ik wel te kijken, wat gebeurt er bij die persoon? En bij dit woord zie ik hem afhaken bijvoorbeeld. Dan moet ik voortaan een ander woord gebruiken. Of ik check, in de oefening net gebruikte ik het woord aandacht. Het is bijvoorbeeld ook al voor veel mensen een vaag woord. Dus ik zal moeten kijken welke woorden pas ik aan voor die persoon. Of hoe kan ik het net iets persoonlijker maken. Dus dat hebben we voor gekozen om het toch één op één te doen. En volgens zijn we, ja, is het onderzoek heeft een psycholoog, orthopedagoog heeft de vragenlijst dat hele stuk gedaan. Ik heb de training zelf gegeven. Dan ga je vooraf meten in het midden en aan het eind en nog een keer follow-up, geloof ik.
Ja, want naar welke parameters, naar welke signalen hebben jullie gekeken om te kijken van wat de effectiviteit van die therapie is?
Ja, we hadden maar een paar onderzoeken voor mensen, mindfulness bij mensen met een verstandelijke beperking was echt nog heel weinig. En we hadden het idee dat het invloed zou kunnen hebben op het psychisch welbevinden. Zo'n term van lekker in je vel zitten. En we wilden graag weten hoe zit het bij die begeleiders. Hè? Die self-efficacy, wat ze dan noemen. Het zelfvertrouwen, het idee van ik heb het in de hand. Eigenlijk ook heel belangrijk, juist op stressmomenten, dat een begeleider kan uitstralen. Ik heb het hier in de hand. Ik zorg voor jullie. Hè?
Die interactie tussen die twee is dan ook heel belangrijk.
Zeker. En dat die dus met vertrouwen daar staat. Dat is zeker voelbaar ook voor cliënten. Dus dat hebben we onderzocht. En we wilden ook graag weten van hoe vinden deze cliënten en die begeleiders mindfulness? Wat denken ze daarvan? Dus dat zijn de belangrijkste dingen die we toen onderzocht hebben.
En wat vonden de cliënten en de begeleiders ervan?
Nou, die cliënten die zijn over het algemeen, als mensen dan ja zeggen na zo'n eerste keer. Deze twee cliënten zijn nog steeds enthousiast.
Oké.
En de ene, dat is heel grappig, dat is een man die rijdt met een fiets over het terrein. Die kan, ondanks dat hij slechtziend is, fietsen op een driewieler. En die heeft die brengt post rond en die doet van alles op dat terrein. En die kom ik dan af en toe nog tegen, ondanks dat het dus heel lang geleden is. En dan zegt hij, ik luister nog steeds je cd'tje hoor. En dat is dan heel grappig. En af en toe is het cd'tje kapot en dan maak ik nog een nieuwe voor hem. En de andere cliënt, dat was ook een bijzonder verhaal. Die was ook af en toe agressief. En het was helemaal niet hij was helemaal geen agressief persoon, maar bleek later een syndroom te zijn. En dat was een man die soms zo agressief werd dat het echt heel spannend werd voor de anderen.
Voor de begeleiders.
Voor de begeleiders en de andere cliënten die dus voelen van hé, er staat iemand op ontploffen, wat gaat er gebeuren? Moet je voorstellen dat je niet kunt zien en je voelt iemand heel gespannen worden. Dat is nog extra spannend, want je weet niet wat er gaat gebeuren en je kan het ook niet zien. Dus die man leerde met behulp van begeleiders dat hij tijdens het eten was dus bijvoorbeeld zo'n stressmoment voor hem. Zat er iemand te mopperen, werd hij heel gespannen van. En hij leerde steeds meer te voelen, wacht, ik merk dat ik gespannen word. En de eerste stap was begeleiding, die dan samen met hem had afgesproken. Als wij zien dat jij een beetje gespannen wordt, dat zeg maar spanning nummertje 3 in plaats van al heel hoog. Wat zal ik dan tegen je zeggen? Nou, zeg maar, leg je handen op je buik. Dus dat werd zo'n soort een-tweetje tussen begeleiding en hem tijdens het eten. Oké, leg je handen maar op je buik. En gaandeweg ging hij dat steeds beter zelf voelen. En ook merken van oké, nu wordt het te groot. Nu wordt mijn spanning, ik noem maar wat. Ga toch naar het oranje 6, 7. Ik ga even naar mijn kamer. Dus hij leerde, en dat is het hele mooie van mindfulness, ook in deze simpele vorm, dat mensen een beetje regie krijgen over. Je krijgt een beetje de touwtje in handen over je eigen leven. In plaats van dat hij ontploft en dat iedereen bang voor hem is en hij de volgende dag helemaal zich schaamde dat hij weer ontploft was, waar hij niks aan kon doen, kreeg hij meer handvat. Dus dat is een van de dingen die ook super zijn van deze training voor deze doelgroep. Dat je meer touwtjes in handen krijgt. En eigenlijk een tool, die hele simpele handen op je buik, daar begint het dan mee. Die adem heb je altijd bij je. Dus je kan altijd even voelen, hier is de adem. Oh, ik ga mijn handen weer even volgen. En dus dat is dan een voorbeeld van hoe hij met stress leerde omgaan op zo'n moment. En hij, nou, je zou bijna denken dat hij met een sandwichbord over dat terrein liep van mindfulness. Heb jij nog geen mindfulness gedaan? Dan wordt het hoog tijd. Dus deze twee cliënten waren heel enthousiast. En de meeste mensen die na zo'n eerste, in zo'n intake ja zeggen, zijn enthousiast. Niet allemaal. Een aantal hebben het ook moeilijk met het te blijven doen en het meer te brengen naar dagelijks leven. Maar een groot deel is heel enthousiast. En de begeleiders, die grootste deel was ook enthousiast. Want die voelden dat het, dat is heel mooi om te zien, die zijn ook heel betrokken op de mensen met wie ze werken. En die zagen dat deze twee mensen hier blij van werden. Of in ieder geval dat ze voelden dat het hun wat opleverde. Dat was eigenlijk het eerste waar begeleiding dan blij mee is. Oh, het werkt voor onze cliënten. En dan voelden ze ook nog dat het een groot deel dat het hun zelf wat kon opleveren. En er waren er een paar die hadden grote weerstand. Ja, dat is ook zo. Kijk, het vraagt om naar binnen te gaan. Ja, niet iedereen wil dat. Dus, maar zodra mensen doorhebben, oké, als ik dit nu hier mij in verdiep en het werkt voor de mensen met wie ik werk, dan zijn ook vaak begeleiders heel enthousiast.
En hoe verhoudt zich dat naar andere therapieën? Want ja, je hebt dan psychomotorische therapie, maar ik kan me voorstellen dat deze doelgroep, ja, dat daar heel veel verschillende soorten therapieën voor denkbaar zijn.
Ja.
Ja, en bijvoorbeeld dus ook specifiek ten opzichte van psychomotorische therapie. Ja, hoe vult dit die andere therapieën aan? Welke extra winst wordt er behaald?
Ja, nou, er zijn inderdaad heel veel therapieën. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking. De groep visueel verstandelijke beperking is natuurlijk wat kleiner. Maar heel veel vaktherapieën die ik net al noemde zijn bruikbaar. Dus psychomotorische therapie, muziek, beeldend, creatief, dramatherapie. Maar ook meer gesprekstherapieën. Speltherapie. EMDR bij trauma wordt ook heel veel toch ingezet. En wat wij... ik ben nu nog steeds verbonden aan de afdeling psychotherapie. Wat wij steeds meer gaan doen is combineren van therapieën. Dus iemand heeft bijvoorbeeld een trauma meegemaakt, krijgt EMDR-therapie van een collega van mij. En ik of een andere PMT'er geef iets, PMT of mindfulness, om toch wat meer nog die lichaamssignalen te leren herkennen. Om gevoelens te leren uiten, om heel praktisch te leren, hulp vragen. Dus vaak worden dingen... De laatste tijd worden meer die therapie gecombineerd, omdat het een andere net een andere invalshoek. De ene therapie kan je misschien praten of wat dieper op de inhoud in. En de andere therapie is wat meer oefenen. Praktisch, ervaringsgericht.
En dat is dan een persoonlijk pakket wat je aanbiedt. De een wil... is het best gebaat bij die combinatie aan therapieën.
Precies.
En en wordt dit dan al opgeschaald? Wordt dit, want dit was dus een kleine pilotstudie onder twee cliënten. Wordt dit steeds breder ingezet, mindfulness?
Oh, dat zou ik zo graag willen. wat in ieder geval vanuit onze afdeling psychotherapie is het een aanbod wat gewoon bij het pakket hoort. Dus, maar dan is het wel vaak individuele mindfulness. Als het kan, wordt het aan een team gegeven. Maar wat in de zorg op dit moment echt wel een ding is, is dat we dat we meer zorgmedewerkers nodig hebben. Dus voor zo'n teamtraining, waarbij begeleiders echt ook de tijd moeten nemen om die training te krijgen, schiet dat er nog wel eens bij in. Maar het is dus wel een aanbod wat al staat. Alleen het totaalplaatje wat we het allerliefst willen, dat ook de omgeving meedoet, dat blijkt veel lastiger.
Ja, en wat zit er dan in het vooruitzicht? Ik zag, je hebt ook een pilotstudie gedaan naar compassietraining. Is dat dan weer een nieuwe stap, een extra stap in als je het soort opbouwt in een trappensysteem van psychomotorische therapie naar mindfulness, naar compassietherapie?
Nou, ik zie dat allemaal als losse onderdelen, hoewel compassietraining zeker ook met mindfulness training te maken heeft. Psychomotorische therapie heeft heel veel verschillende dingen die je kunt inzetten. En daar zou je mindfulness of compassietraining kunnen inzetten. Maar er zijn niet alleen PMT'ers die dat gebruiken. Dat zijn ook andere vaktherapeuten, maar ook misschien psychologen. Dus dat is niet per se aan PMT voorbehouden. Wat zit er in het vat? We zijn nu een groot onderzoek over mindfulness met mindfulness begonnen. Met een andere instelling die ook aan de academische werkplaats verbonden is, ons tweede thuis. Dus daar worden een aantal cliënten gezocht die mindfulness krijgen en met hun team eromheen en bij Bartimeus ook. Dus daar wordt hetzelfde pilot nog een keer herhaald, want het is natuurlijk een hele kleine pilot geweest. Dus het is mooi dat we weer wat meer informatie krijgen over hoe het in een groter verband is op meerdere plekken. Verder, wat betreft mindfulness willen we nog de mindfulness training zoals we hem nu ontwikkeld hebben gaan doorgeven aan andere professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking, zodat we niet allemaal het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Ja, want je moet allemaal zoeken naar wat werkt voor deze groep en alles moet aangepast worden, dus het is fijn om daar in te delen waar anderen op een andere plek weer mee verder kunnen. En de compassietraining, ja, dat is eigenlijk weer, dat is vanuit de mindfulness ben ik daar ingerold. Een cliënt met wie ik werkte, die zei iedere keer als ik die oefening deed, die vond dat woord vriendelijk zo gek. Dat was echt bij haar een ingewikkeld iets. Zij zat ook zeer streng in elkaar over zichzelf. Heel streng vond ze dat ze allerlei dingen niet goed deed. En dan zei ik, ga maar vriendelijk terug naar de adem. En dan had zij zoiets vriendelijk. Wat is dat eigenlijk? Mm. Dus vriendelijk voor jezelf. Een soort mildheid. Met jezelf meeleven, meevoelen als het moeilijker is. Kwam ik door haar op terecht. Van hoe doe je dat nou eigenlijk in die mindfulness training voor deze groep mensen? Hoe maak je die vriendelijkheid, die mildheid duidelijk? En zo ontdekte ik dat er compassietraining was. De trainer die ik heb gedaan had mindfulness ook als basis. Dus elke oefening kan je dan weer terug naar die handen op je buik, zeg maar, in de eenvoudige vorm. En compassie geeft dan handvatten, elke soort oefeningen om die vriendelijkheid weer te oefenen. Die vriendelijkheid naar jezelf, die mildheid naar jezelf.
En is dat dan iets wat specifiek voor mensen met een beperking belangrijk is? Dat, ja, als ik het een soort zelfrespect aanleren, is dat specifiek voor die doelgroep heel belangrijk?
Ook daarvan denk ik dat we heel veel mensen hier wat aan zou kunnen hebben. Als ik hierover vertel en ik vraag hoe vriendelijk ben jij wel of niet voor jezelf. Er is ook een schaal die iedereen gewoon kan invullen, googelend. De zelfcompassieschaal. Dus je hebt compassie naar de ander, maar ook naar jezelf. Nou, het gros van de mensen met wie ik dan werk, die vindt zichzelf behoorlijk streng naar zichzelf. Strenger naar zichzelf dan naar een ander. Dus ik denk dat daar voor iedereen wel wat te halen valt. Maar wat we weten van mensen met een beperking, in ieder geval van verstandelijke beperking, weten we dat ze zich heel erg vergelijken met andere mensen zonder beperking. Wat druk geeft, wat zelfkritiek kan geven, wat kan zorgen dat ze zich er niet helemaal bij voelen horen. En voor dat stuk zou zelfcompassie of compassietraining heel aanvullend kunnen zijn. Om daar toch soort in naar zichzelf te verzachten. Want wat we weten, ook weer uit onderzoek, is hoe strenger je over jezelf bent, hoe minder zelfcompassie je hebt, hoe meer angst en depressie er is. En hoe hoger de zelfcompassie, hoe minder. Dus hoe hoger het welbevinden. Dat is eigenlijk heel... echt wel heel bijzonder. Want we denken vaak, we moeten als ik iets wil aanpakken, dan moet ik even de zweep erover. Want dan hop en gaan en doen. Terwijl als je dan juist iets vriendelijker wordt. En dan ga je juist misschien wel meer in de actie komen. Of meer bereiken wat je wil. Maar goed, dat stuk weten we dus. En dus daar is ook dat is een nieuw stuk waar nu nog veel... Ja, onderzoek nodig is ook, hè? Of ja. Het gaat werken en voor wie precies. Maar ik denk dat het voor mensen met een verstandelijke beperking, een visueel verstandelijke beperking, ook een enorm aanvullend iets kan zijn.
Ja, ja. Ja, past het dan nu bij enkele cliënten toe?
Ja, net als mindfulness, je kunt het natuurlijk in een trainingvorm aanbieden, maar in mijn werk zit het ook een beetje door alles heen. Ik hoor onmiddellijk als iemand heel streng over zichzelf denkt. Ik zal dat heel snel ook bespreken. Omdat ik denk, goh, zou het kunnen dat je daar iets milder in kan worden? Hè? Want dat levert je eigenlijk heel veel op als je ietsje milder... En dat bedoel ik niet, want dat denken mensen dan, dat je lui mag zijn... Lui of dat je, hè, als ze denken aan zelfcompassie, dan denken ze aan ik doe niks meer, daar word ik lui van. Vaak is het juist door vriendelijker, milder te zijn, kan je meer bereiken. En voel je je beter.
Ja, ik hoop net als jou dat het verder wordt uitgerold en dat steeds meer mensen hier baat bij kunnen hebben. En dan. Ben ik bang dat we al bijna bij het einde van de uitzending zijn gekomen. Ik wil Hannelies Hocke heel erg bedanken voor haar aanwezigheid. En medepresentator Bart Verplanken voor het interessante gesprek. Deze aflevering is binnenkort terug te beluisteren als podcast op al uw podcastkanalen. En u kunt ons nog steeds vinden op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn. Ik ben Roland Tubel en u luisterde naar Radio Swammerdam. Fijne zondag.